Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Het iconische warenhuis De Bijenkorf staat te koop. Waar andere warenhuizen in Nederland één voor één omvielen in de afgelopen jaren, lukte het De Bijenkorf wel om zich goed aan te passen aan de tijdgeest. Redacteuren Joost Pijpker en Jonas Kooijman gingen op zoek naar het geheim achter De Bijenkorf.
Bezoekers van De Bijenkorf. Het is uitverkocht. Continent tot wel 30%. Dus ontdek je het mooiste.
In Hartje Amsterdam op de Dam staat De Bijenkorf. Een iconisch Nederlands warenhuis. Met rond de feestdagen prachtige etalages van bijvoorbeeld een decadent discofeest in het bos. Met paspoppen in glitter outfits. En wie daar op een zaterdagmiddag heen gaat, die komt in een lange rij terecht. Waar twee medewerkers van De Bijenkorf om de 5 minuten een plukje bezoekers naar binnen laten. Alsof het een soort hele exclusieve nachtclub is. En als je naar binnen komt in die marmeren parterre, dan word je eigenlijk overrompeld door luxe. Dus links zie je Saint Laurent, Gucci. Aan je rechterhand zie je Louis Vuitton, Hermès. Bij Louis Vuitton staat een wachtrij van een uur om de winkel binnen te komen. Je ziet een cosmopolitische familie tassen uitzoeken alsof het broodjes bij de bakker zijn. Een verliefd koppel kijkt naar binnen bij de juwelen van Cartier. Ik zie Aziatische toeristen, ik zie jongere pubers in streetwear. Echt van alles loopt daar door elkaar.
Hey Jonas, wij zitten hier eigenlijk op een steenworp afstand van De Bijenkorf in Amsterdam in ieder geval. Dus ja, die scène die komt mij ook wel bekend voor. Maar waarom hebben we het over De Bijenkorf vandaag?
We hebben het vandaag over De Bijenkorf omdat De Bijenkorf waarschijnlijk van eigenaar gaat wisselen. Eerder deze maand werd bekend dat de Weston-familie, dat is een Canadees-Britse miljardairsfamilie, afstand wil doen van de Selfridges Group. En Selfridges Group is de groep waar De Bijenkorf toe behoort. Dat zijn is een groep van internationale warenhuizen en winkels. De familie Weston die doet Selfridges van de hand omdat de pater familias die is overleden. En die hield heel erg van luxe warenhuizen. Maar zoon en dochter die zien meer brood in supermarkten. En naar verluid gaat die groep verkocht worden aan de Chiratthivat familie. Dat is een miljardairs dynastie uit Thailand. Voor mijn collega Joost Pijpker en ik was dit de aanleiding om eens te duiken in de wereld van De Bijenkorf. Want wat voor een warenhuis koop je eigenlijk in 2021? En je ziet eigenlijk dat de afgelopen jaren het ene na het andere warenhuis is omgevallen.
Het doek voor Vroom en Dreesman is gevallen. De winkels, maar ook de restaurants van Laplace zijn failliet. Meer dan 10.000 mensen zijn hun baan kwijt.
Aan het einde van de 19e eeuw opgericht om dames van stand te voorzien van passende kleding en accessoires. Maar nu stopt Maison de Bonnetterie ermee.
Hudson's Bay vertrekt uit Nederland, bevestigt het warenhuis nu ook zelf. Aan het eind van het jaar gaan de 15 vestigingen dicht.
En De Bijenkorf is als enige overgebleven. Het is eigenlijk het laatste Nederlandse warenhuis. Dus mijn collega Joost Pijpker en ik vroegen ons af, wat is nou het geheim van De Bijenkorf? Waarom bestaat De Bijenkorf eigenlijk nog? Om dat geheim te achterhalen zijn we helemaal teruggegaan naar de oorsprong van De Bijenkorf. De Bijenkorf is in 1870 opgericht door een Joodse koopman, Simon Philip Goudsmit. En dat was eigenlijk een heel eenvoudig stoffenwinkeltje op de Nieuwe Dijk in Amsterdam. Hij woonde zelf met zijn gezin daarboven en er waren 4 man personeel. En toen hij overleed was de winkel iets gegroeid. En toen heeft zijn weduwe besloten om er echt een warenhuis van te maken. En toen werd dus besloten om op de Dam de Bijkorf. Werd echt speciaal ontworpen door een architect om die te bouwen. Nou, en toen dat warenhuis op de Dam er eenmaal stond, werd het in de loop der jaren uitgebreid naar meerdere steden, zoals Eindhoven, Rotterdam. Tot je op een gegeven moment filialen door het hele land had. Het past eigenlijk heel goed in dat tijdperk. De consumptiemaatschappij kwam namelijk op. Je had de opkomst van massaproductie, van fabrieken, van spullen om te consumeren. En warenhuizen waren een soort praalpaleizen waar voor het eerst je een compleet aanbod had van alles wat je nodig had. Dus daarvoor ging je misschien naar allemaal losse winkeltjes, maar nu had je alles in één heel imposant gebouw met veel marmer en glas en zelfs een stilstaande trap die je beweegt.
De voorloper van de roltrap.
Ja, precies. En je ziet dus ook die hele grote etalages, heel, heel ruim opgezet. En voor die tijd was het natuurlijk heel modern, zo'n gebouw. In het verleden heeft het bijvoorbeeld ook een ballroom gehad. Er was een soort chique leeszaal, je had restaurants. Je had ook een tijdje bontkluizen in de Bijkorf. Daar kon je, als je ging winkelen of uit eten ging, kon je daar je bontjas laten ophangen. En dat was dan in de perfecte omstandigheden, dus qua luchtvochtigheid en temperatuur. Zodat jouw bontjas die middag of die avond in perfecte conditie weer kon worden opgehaald. Er waren soms ook evenementen, er waren tentoonstellingen, er was van alles te doen.
Te Amsterdam wordt in de Bijenkorf een luchtvaarttentoonstelling gehouden, die in tegenwoordigheid van vele ministers en hoge geallieerde autoriteiten wordt geopend.
Wie op de meubeltentoonstelling in de Bijenkorf in Rotterdam de interieurs anno 1871 heeft aanschouwd, kan misschien begrijpen dat de Oostenrijkse meubelmaker Tonnet met zijn ontwerp van een eenvoudige... Tijdens de populaire platenmarkt in de Rotterdamse Bijenkorf richtte een van de Wama's zich in het bijzonder tot...
Alle 10 en andere eetjes en het doel is om zoveel mogelijk platen te verkopen. Dus je zou zeggen, koopt ons alle platen.
Ja, ik kwam er in mijn jeugd ook, of in ieder geval ik werd meegenomen door mijn moeder om te kijken naar de prachtige etalages bijvoorbeeld die er waren. Maar dit type luxe die je nu beschrijft, die herken ik daar ook weer niet van.
Nee, klopt. Eigenlijk begon de Bijkorf vanaf de jaren 70 een beetje in te zakken qua imago. Je had toen bijvoorbeeld geen high-end merken meer. Het duurste merk was misschien Hugo Boss. Je had ook geen mantelpakken of bontjassen meer die werden verkocht. Op een gegeven moment introduceerde de Bijkorf ook de 3 dwaze dagen.
4, 3, 2, 1. Verdwaasde koopjesjagers en een warenhuis dat geld verdient als water. Vanmorgen om 7 uur stonden ze al op de stoep. Voor een ritje in de achtbaan die uitverkoop heet.
Nu al rij.
Dus je had die enorme luxe en toen zijn ze van imago veranderd. Waarom zakte dat zo in?
Nou, eigenlijk is het vanaf de jaren 70 dat warenhuizen veel meer concurrentie kregen. Dus je kreeg wat je in het Engels noemt de category killers. Dus winkels die zich op 1 productaanbod gingen richten. Dat kan van kleding zijn tot meubilair, noem maar op. En toen zag je eigenlijk al dat eerste warenhuis het toen al moeilijk begonnen te krijgen. In 1999 werd de Bijkorf overgenomen door Vendex. Dat was al de eigenaar van de V&D. Dus die werd de nieuwe eigenaar van de Bijkorf en de HEMA. En waar de HEMA juist iets duurder werd, bleef V&D in het midden. En de Bijkorf ging ook weer terug naar het midden. Dus je zag eigenlijk 3 bekende Nederlandse ketens die alle 3 rondom dat midden zaten.
Ze bewogen zich eerder naar elkaar toe dan dat ze zich van elkaar gingen onderscheiden.
Precies, ja. En dat begon een probleem te worden. Want als dingen op elkaar lijken, dan weet je ook niet meer precies waar jij aan toe bent als klant.
Maar goed, dit was in de jaren 90, zeg jij, de jaren 0. Ja. Dus toen werd het weer wat normaaltjes. Ja. Maar dat staat dan wel weer af van wat we nu zien. Als je kijkt naar de inpandige winkels en zo.
Ja, klopt. Dus vanaf 2004 werd de Bijkorf eigenlijk overgenomen door een Amerikaanse private equity groep. En die kozen weer meer voor een meer luxe benadering. Maar pas echt een grote verandering is gekomen in 2013. Inmiddels was dus de Bijkorf overgenomen door de Weston-familie. En toen hebben ze heel goed ook gekeken naar warenhuizen in het buitenland. Dus bijvoorbeeld een Harrods in Londen of Le Bon Marché in Parijs, KDW in Berlijn. En in het buitenland zagen ze dat veel warenhuizen zich gingen richten op extreme luxe. Bijvoorbeeld door inpandige winkels in hun warenhuis te nemen. Van echt ja, die Franse, Italiaanse luxe merken. Harrods werd, bij wijze van spreken, opeens bezocht door Arabische oliesheiks die met hun gezin daar kwamen winkelen.
Dus luxe werkte eigenlijk?
Nou, eigenlijk werd luxe gekozen omdat als je als warenhuis in het midden zou blijven, dan zou je worden ingehaald door bijvoorbeeld online winkelen. Nu heeft het wel even geduurd voordat ze dat echt hebben ingevoerd. Dus ze moesten eerst echt 2 jaar lang nog luxe merken overtuigen om te komen naar wat een oud medewerker die ik voor mijn verhaal sprak noemde, dat warenhuisje op de Dam, tussen aanhalingstekens. Want ja, waarom zou een luxe merk daarvoor kiezen als je ook echt die grote buitenlandse steden hebt? En Amsterdam is in vergelijking daarmee toch nog een wat kleinere speler. Ik hoorde bijvoorbeeld ook dat er werd onderhandeld met Prada. En die vonden dan bijvoorbeeld de draaideuren een probleem. Dat had geen chique uitstraling. Die draaideuren zijn er tegen winkeldiefstal.
En ze zijn er nog steeds.
Ze zijn er nog steeds. Dus nou, maar uiteindelijk was Louis Vuitton de eerste die akkoord ging. Daar hebben ze echt hele lange gesprekken mee gevoerd. En toen eenmaal Louis Vuitton over de streep was, volgden de andere luxe merken.
Ja, want het klinkt alsof ze ook een beetje een soort yo-yo-effect hebben gehad. Dus van luxe naar minder luxe en dan weer terug naar luxe. Dat trekt natuurlijk ook een heel ander publiek. Hebben ze daar helemaal geen last van gehad?
Nou, eigenlijk sinds ze voor die luxe-strategie hebben gekozen, sinds 2013 groeit eigenlijk de winst jaar op jaar. Dus het is wel echt, puur als je naar de cijfers kijkt, is het wel echt een zakelijk gezien een verstandige beslissing geweest.
En hebben jullie ook inzicht in wat voor mensen er komen? Zijn het ook nog de Amsterdammers die graag naar de Bijenkorf gaan? Of is dit echt veel meer gericht ook op toeristen en ja, op expats misschien?
Ja, want ik zei ook, zakelijk gezien was het een verstandige beslissing. Maar wat je wel ziet is dat misschien een groep die voorheen daar misschien een dagje heen zou gaan om te winkelen, zich nu misschien wat minder thuis voelt in die wereld van extreme luxe. Dus overduidelijk werd bijvoorbeeld de Chinese toerist of de Russische toerist, die werd een van de nieuwe doelgroepen. Dus een tijdje werd zelfs in het Chinees en in het Russisch omgeroepen in de winkel. Je hebt een tax-free lounge waar je, als je een tas hebt gekocht en bijvoorbeeld uit China komt, kun je gelijk je belasting terugkrijgen. Dus het ging zich wel echt veel duidelijker richten op luxe toeristen of de wat rijkere consument.
Ja, want Jonas, wat ik leuk vind is eigenlijk dat jij specialiseert je ook in de luxe-industrie. Dat doe je sinds een tijdje, nog niet zo heel erg lang.
Ja.
Maar dat is natuurlijk ook omdat dat aanbod zo aan het groeien is. Omdat het ook een wereld is om te beschrijven. Is dat dan ook, denk je, het geheim inderdaad van de Bijenkorf? Dat er dus ook door een veel grotere groep meer behoefte is aan luxe?
Nou, allereerst is het denk ik ook nog belangrijk om te zeggen dat een warenhuis runnen is ongelooflijk duur. Dus het is een complex groot gebouw. Je hebt heel veel personeel in dienst. Elke verandering kost heel veel geld. En met luxe kan je valt het meeste te verdienen. Dus dat is al een belangrijke stap. En wat de Bijenkorf denk ik ook goed heeft gesnapt, is de democratisering van luxe. Dus je ziet sinds de eeuwwisseling, waar misschien van oudsher gezien luxe echt voor de elite was, zie je dat ook als het ware de massa bereid is om geld neer te leggen voor een accessoire van een luxe merk. Dus een lippenstift van Dior of een Gucci petje of een parfum van Chanel.
En gaat het dan om de kwaliteit of veel meer over de exclusiviteit?
Ja, het gaat dan echt om de exclusiviteit. Dus door zo'n accessoire te kopen, voel jij je als het ware onderdeel van het merk. En daarvoor had je misschien een PC Hoofdstraat. Dus dan had je allemaal luxe winkels op een rijtje. Maar de drempel om daar naar binnen te stappen is nog best wel hoog. Ik bedoel,
dat is de duurste winkelstraat van Amsterdam.
Precies. En stel je voor, jij hebt nog nooit een tas van een luxe merk gekocht. Ja, dan stap je niet even naar binnen bij een winkel. En bij die inpandige luxe winkels van de Bijenkorf, kijk je gewoon even om het hoekje, je stapt naar binnen. Dus de drempel is heel laag voor mensen die voor het eerst iets willen kopen.
Hey, en in jouw verhaal laat je ook zien dat er iedere keer dat de Bijenkorf van eigenaar wisselde, dat er ook een imagoverandering bij kwam kijken.
Ja.
Nu lijkt het er dus op dat er een Thaise miljardairsfamilie instapt. Verwacht je opnieuw een imagoverandering?
Nou, die Thaise familie, de Chirativat, dat is een familiedynastie met duizenden winkels, winkelcentra, hotels, vastgoed over de hele wereld. En sinds 2011 bewegen zij zich op de Europese markt. Toen hebben ze La Rinascente gekocht in Italië. Dat is ook een beroemd warenhuis. En wat je tot nu toe ziet, is dat zij als ze een warenhuis kopen, er niet voor terugschrikken om daar flink in te investeren. De CEO van de Central Group, zo heet hun familiebedrijf, die heeft gezegd van, wij mikken heel erg op die cosmopolitische toerist die luxe gaat kopen in het buitenland. Dus wat dat betreft sluit het heel goed aan bij de weg die de Bijenkorf al is ingeslagen.
Ja, want als jij een klein beetje waagt aan de toekomst, hè, van warenhuizen die zich dus al veel meer aan het richten zijn op die luxe. Wat staat ons en de Bijenkorf eigenlijk dan te wachten?
Nou, ik heb met heel veel interesse afgelopen zomer de opening gevolgd van La Samaritaine in Parijs.
Il s'est aussi réjoui devant les caméras de la réouverture de la Samaritaine, le grand magasin historique parisien.
Dat warenhuis was 16 jaar gesloten voor een grote renovatie. En voordat het dichtging was het een beetje zoals misschien de Bijenkorf in de jaren 90. Dus wel voor de middenklasse, misschien een beetje een zieke imago, maar nog wel gewoon voor de gewone Parijzenaar. En nu het geopend is, is het echt onherkenbaar veranderd in een soort extreem luxe paleis. En dat warenhuis is dan misschien niet van die Thaise familie, maar het is denk ik wel een goed voorbeeld van waar warenhuis in de toekomst heen gaan bewegen.
Now, it took nearly 16 years and cost nearly $1 billion. LVMH has unveiled its flagship store in La Samaritaine, een 150-year-old department store in Paris.
Verspreid over 7 verdiepingen vind je restaurants waar ze stokbrood met caviar verkopen. Je hebt een voor het publiek afgesloten privé winkelruimte voor de mensen met de grootste portemonnee. Je hebt een 5-sterrenhotel die met een geheime lift met het warenhuis is verbonden. Met een Dior spa in de kelder. En los van al die pracht en praal heb je bijvoorbeeld ook, kon je daar een tour boeken met een kunsthistoricus door het gebouw. Dus eigenlijk is het een soort van mix van warenhuis, een plek voor activiteiten, voor spektakel.
Maar is het op een of andere manier voor te stellen dat de Bijenkorf ook deze kant op zou gaan?
Nou, ik zie niet op de hele korte termijn dat het nog luxer wordt dan het nu is. Of dat ze, een 5-sterrenhotel met een zwembad eraan gaan toevoegen. Dat niet op de korte termijn, maar ik denk wel dat La Samaritaine een heel goed voorbeeld is van een warenhuis van de toekomst. Een warenhuis als een soort van iconische plek die toeristen trekt. Waar je komt voor kopen, voor vermaak, voor horeca. Waar je ook een mooie Instagram-foto kunt maken. Dat alles samen maakt een warenhuis tot een plek waar je nog wil zijn. Dat is eigenlijk net zoals toen de warenhuizen net werden opgericht. Dat zie je nu eigenlijk weer dan terugkomen in die warenhuizen.
Jullie waren op zoek naar het geheim van de Bijenkorf. Mm-hmm. Nou, volgens mij kan je heel goed zeggen dat jullie dat hebben gevonden in de luxe die ze opnieuw zijn gaan omarmen. Maar tegelijkertijd heeft het ook iets geks. Want luxe wordt ook steeds meer gezien als iets negatiefs. Soms als overdaad of vervuiling als je het hebt over het klimaat. Is het niet ook een risico dat ze zich juist op dit hele kleine, hoge segment richten?
Ja, ik denk wel dat het een risico is in de zin dat de Bijenkorf op dit moment de tijdgeest mee heeft. Dus met uitzondering van de coronadip zie je natuurlijk dat de economie al jaar na jaar aan het groeien is. Dat mensen meer te besteden hebben. Maar ik herinner me bijvoorbeeld een jaar of 10 geleden in de naschokken van de financiële crisis dat luxe echt not done was. Het werd echt een beetje als fout gezien om in die tijd te etaleren met luxe. Wat je wel ziet is dat de Bijenkorf altijd heel wendbaar is geweest. Dus ze passen zich toch aan. Ze wisselen van strategie als er dan dus iets verandert in die tijdgeest. Maar het is inderdaad wel de vraag van, ooit moet die economische groei ook weer stoppen. En wat gaat er dan mee gebeuren? Tegelijkertijd denk ik ook dat ze goed inspelen op de toenemende ongelijkheid van die tijd. ik denk dat consumenten daar ook wel gevoelig voor zijn. Dus je wilt geen verliezer zijn voor deze tijd. En daarom spreekt luxe ook meer aan. Dus dan koop je maar een tas met een groot merk erop of een jas. En daarom vinden die klanten ook de weg naar de Bijenkorf.
Dankjewel, Jonas.
Graag gedaan, Floor.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Allegria Ioannidis, Iris Verhulsdonk, Henk Ruigrok van der Werven en Jennifer Patterson. Dit was Vandaag. Morgen weer.